stukje?
Is goed.
Ja? Oké. Okay. Hij gaat naar jou toe. Goedenavond, lieve mensen. Dit zijn
Marja
Oosterman en Yvonne Hagenaar-Ratelband. In de tussentijd kan ik dan even precies de tijd opnemen, want voordat je weet zijn wij hier beiden overheen. En ja, goedenavond allemaal. En dit is dan de maandelijkse uitzending van Marja en Yvonne. En we doen dat met ontzettend veel plezier. En ik hoop dat jullie daar ook even veel plezier aan beleven. En ja, zoals gewoonlijk hebben we geen onderwerp. We weten niet waar het over gaat. Maar we hebben altijd genoeg gesprekstof. En er kan altijd ongelooflijk veel besproken worden. Zo had Marja eventjes in het begin, toen we begonnen op te nemen, had ze last van haar keel. En ze nam nogal wat zware medicijnen, wil ik niet zeggen. Maar hoe heet
snoepjes,
die
gewoon snoepjes.
Ja, we noemen geen namen. En toen zei ik, ja, weet je eigenlijk wel wat er allemaal in zit? En want ja, dan doe je toch je keel een beetje pijn mee eigenlijk. En je denkt dat het verzacht, maar het prikkelt juist je keel. En als je je keel nou eigenlijk als een mens ziet, hè? Als een levend iets ziet, dan zou je dat levende iets niet die pijn van die harde snoepjes willen toedoen. Wel van iets zachts. En ik zou je zeggen, het helpt evenveel als je een slokje water neemt of een beetje gaat gorgelen. Dat helpt evenveel als dit snoepje. Want het gaat om het slikken.
Mm-hmm. Het zuigen ook.
Het zuigen. En vooral het slikken. Dat je die keel eventjes weer een beetje masseert. Wat je ook zou kunnen doen, dat is jezelf een blauw sjaaltje omdoen.
Niet bij me, maar dat gaan we dan wel doen.
Ja. Of visualiseren. Dat is precies hetzelfde. Dat weet je wel. Gewoon een blauw sjaaltje visualiseren. Of strakjes, als je thuis bent, dan doe je dat om. Of je kijkt naar de kleur blauw en je brengt dat naar je keelchakra. Ja, ze knikt.
Maar
je
is
wel
stil vanavond. Ja. Er is ook een beetje heel veel dingen gebeurd de afgelopen 3 uur. Zo en passant. Ja, en dat slaat even naar binnen. Dus ik ga naar binnen. En misschien is het onderwerp wel een leuk onderwerp. Ik denk dat wie dan ook, waar je ook bent, altijd heel goed kan zijn in jezelf bedotten.
Dat is zo. Dat is dus die illusie, hè, waar ik het vaak over spreek. Hè? Ja. Dat je daarin gaat vluchten. Maar ja, aan de andere kant, het is niet verschrikkelijk erg hoor. We zijn dat duizenden jaren lang gewend geweest. En we denken dat het echte leven is. Maar nu herinneren we ons weer dat daar een ander leven onder zit. Hè? Wat we ons kunnen herinneren. Wat we werkelijk zijn. Dus als je naar binnen gaat, dan kom je in een heel ander leven van jezelf tegen. Dan kom je andere gedachten tegen. En dan zie je ook oplossingen voor die keel bijvoorbeeld.
Ja, je hoeft niet eens zo ver terug. Wat ik gewoon bij mezelf steeds merk, en ook bij anderen, maar laat ik het bij mezelf houden als ik wel voor anderen te horen heb, is dat je zo met patronen bezig kan zijn, dat dan heb je ze doorzien. Je denkt dat je ze veranderd hebt. En hup, daar gaan we weer.
Ja, omdat het een bekend iets is.
Het is een soort verslaving aan je patronen.
Ja, dat is bekend. Daar voel je je veilig in. En je denkt dat dat het leven is. Je denkt dat dat normaal is. Daarom vervallen mensen ook weer zo snel in hun oude, fouten wil ik dat niet noemen, maar in hun oude gewoontes. Terwijl als je werkelijk een beslissing neemt in jezelf, en niemand anders kan dat voor je doen, om op een andere wijze te leven, dan kan dat ook.
Maar geluid ondertussen op de microfoon, denk ik.
Wij drinken sloten met water.
Ah, ik ben 2 maanden terug met roken gestopt. Ik denk dat het daarop lijkt. Het is... ik heb heel lang gerookt en ik had daar 1000 excuses voor natuurlijk. En, ja, ik weet niet, de meeste mensen die roken weten het wel. Maar roken doet ook iets van... Het dempt emoties. Het houdt dingen van jezelf tegen.
Denk je, ja.
En dat is heel makkelijk. Het maakt het makkelijker. Daar rook je voor dan... haal je alles weg. Maar het is natuurlijk allemaal fake. En wat ik heel grappig vind is, ik was het gewoon zat. Ik was niet eens zozeer de roken zat, ik was de verslaving zat.
Ja.
En dat is eigenlijk wel, kan ik daar alles over vertellen hoe het ging. Maar sinds ik dan gestopt ben, zie ik de hele tijd, zie ik van die gedachten langskomen. En dat zijn dus acht gewoon alleen maar gedachtes. Dus ja, je gaat even zitten in het zonnetje na iets gedaan te hebben. En dan zie je die gedachten voorbij komen. Nu zou ik een sigaretje willen. Of een chickie willen. Volkomen onzin. Het is pure gedachte. Het zit dus echt helemaal in je hersenen. Dus laat die gedachte maar voorbij gaan. Ik drink een slokje water. En dan heb je een heel ander moment. En ineens komt die gedachte weer langs. Nu zou ik een sigaretje willen. En ik heb er zo ontzettend om moeten lachen eigenlijk ook. Als je ziet hoe dat gaat. Dat dat gewoon gedachten zijn die zich blijven herhalen. En ik denk dat je datzelfde kunt projecteren op allerlei dingen in je leven. Dat je zo gewend bent dat je jezelf dus dingen ingeprent hebt. Dat is gewenning, is inprenting. Dat je hebt het jezelf gezegd, zo zit het in elkaar. Denk je dan met wat je jezelf gezegd hebt. Ondertussen heb je jezelf gewoon voor de gek gehouden.
Ja, je voelt je er ook veilig bij, hè, als je op die wijze denkt. Want je denkt dat dat normaal is. Je denkt dat dat een gewoonte is. En dat je, nou ja, dat je eigenlijk ook zo wel verder kunt gaan met je leven. Maar er zijn ook andere wijzen van nadenken over de dingen. Dus je had het net, als ik nog even vast mag houden aan dat roken. Ik heb vroeger ook gerookt en wie niet. Ja, een enkeling na natuurlijk, maar wie niet. En als je dat roken, als je die gedachte hebt van, die gedachte komt steeds voorbij. Ik zou nu wel een sigaretje willen. En je weet dat als je daaraan toegeeft, dat je weer verslaafd bent. Dus je wilt die gedachte negeren en je wilt die gedachte ook helemaal niet hebben. En wat je zou kunnen doen, ik zeg nooit wat je moet doen, hè, maar wat je zou kunnen doen is die gedachte liefdevol in je nemen. Dat is ook accepteren. We hadden het eerder vanmiddag, hadden we het over accepteren, of het vraagstuk accepteren, of het onderwerp accepteren.
Moeilijk woord.
Ja, ik krijg haast niet meer uit. Maar je zou dus die gedachte over die sigaretten, ik zou zo graag een sigaretje willen, nu, op dit moment, hè, oh, lekker sigaretje, oh, anders had ik een sigaretje gehad. En nou, zo erg was het toch ook weer niet, en ik kan eigenlijk best wel weer een sigaretje nemen, want ik ben sterk genoeg, enzovoort. Nou, ik ken al die gedachten wel. Maar als je die gedachten nou eens niet weg wil duwen, en iedere keer zegt van, ja, ze komen langs, ze komen voorbij, en ja, daar kijk ik dan naar, en that's it. En ja, ik doe er niks mee hoor, want ik ga niet roken. Ik ga niet meer roken, ik doe het niet meer, want ik heb genoeg van. En dat was ook echt genoeg. En dat is geweldig dat je op dat punt aangekomen bent in jezelf. Maar wat je met die gedachten zou kunnen doen, is, neem ze eens liefdevol bij je. Zet ze eens voor je neer in een ballon.
Ja? En dan doorprikken die ballon?
Nee. Het zijn jouw gedachten. Die leg je daar mooi in die ballon. Of je tekent iets, een rondje of zo. En dan leg je die gedachten allemaal in. Al die gedachten die dus daarmee te maken hebben. Met dat roken of misschien nog wel andere dingen waar je die steeds maar op een soort dwangmatige manier op je afkomen. Die leg je daarin. En dat sluit je dan even goed af, dat ze er niet uit kunnen. Al die gedachten zijn van jou. Die zijn niet van een ander. Ze zijn van jou. Dus heb ze lief. Ze willen net zoals jij zelf, die gedachten. Je ziet dat ik een personificatie maak van gedachten, van een keel. En noem maar op. Je haalt die gedachten naar binnen. Die kun je door je keel laten gaan. Maar je kunt ze ook direct naar je ziel toe brengen. Naar de kerncentrale die je zelf bent. Nou, het is misschien wel heel groot, die gedachte voor jou. En het is een heel groot iets, omdat het toch een enorme beslissing is geweest om zo'n stap te doen, om ergens mee te stoppen. En dat geeft misschien ook wel heel veel emotie daarbij. Maar in feite is het maar een heel klein puntje. En dat kleine puntje kun je inademen in de ziel die je bent. En daar willen die gedachten gewoon heen. In het licht. En weet je, en omdat je ze geaccepteerd hebt, die gedachten, door ze in te ademen, zijn ze er niet meer. Totdat er weer nieuwe komen. En die breng je daar ook steeds heen. Dan heb je het met een verslaving, in dit geval sigaretten, en ik weet er alles van.
Allerlei soorten.
Ja. Maar dan maak je je eigen innerlijk van binnen groter. Je geeft daar erkenning aan. En het zal je, die zullen je niet meer lastigvallen. Want ze willen alleen maar naar het licht.
Ik, voor mij gaat het heel simpel. Ik zie ze gewoon voorbij komen. Mm-hmm. En ze mogen er zijn en ik laat ze gewoon voorbij gaan. En ik zeg ze goedemiddag bij wijze van spreken. En dan is het ook klaar. Ja, gewoon, het mag er zijn.
Ja,
maar dat is ook een beetje de meditatie manier. Want ik heb dat natuurlijk van het begin af aan geleerd van... In die beeldspraak van gedachten zijn als een trein. En als je begint met mediteren, dan gaat er een soort sneltrein voorbij terwijl je op het station stilstaat. Dan zie je die trein al nauwelijks. Ja. Je kent dat, ja. Zoef. Ja. En door steeds te mediteren gaat die trein steeds langzamer lopen. En op een gegeven moment staat die stil.
Ja.
En dan kun je weer helemaal beslissen of je in zo'n wagon een gedachte stapt of niet.
Ja.
Zodra je instapt, ja, dan zit je weer in die trein. Maar je kunt dus gewoon op het perron blijven staan. Ja. Al die gedachten voorbij zien gaan. En dan, naarmate die innerlijke rust door meditatie toeneemt, gaan die gedachten dus langzamer. Dus je gaat al je gedachten op de deur altijd waarnemen, elke gedachte. Maar dan terug naar waar kun je jezelf bedotten? Hoe kan dat dan? En dat vind ik dus interessant, dat als je geoefend bent in die gedachten mogen er zijn en komen gewoon bij, hè, de werkelijkheid van alles in de werkelijkheid, die zogenaamde werkelijkheid, die illusie. Alles is een gedachte, krijg je op een gegeven moment. Ook dat is een gedachte. En die gedachten mogen er zijn. Als je dat al jaren kunt, hoe kan je dan toch nog jezelf bedotten? Dat is dus een hele interessante vraag.
Ja, omdat er nog zoveel op te ruimen is.
Ja, dat begin ik dus ook achter te komen. Iedere keer denk je van, ik ben uit dat power, ik ben helemaal mezelf. Ja. Ik kan dit, ik kan dat.
En dan komt er een lading.
En dan komt er weer wat. En ik vraag me af, stopt het ooit?
Het stopt ooit, maar je krijgt er wel steeds nieuwe dingen bij. Laten we het daar maar niet over hebben. Maar laten we zeggen, die gedachten, de ernst, dat kun je inderdaad doen met zo'n trein. Maar stel dat er zulke grote gedachten zijn na een enorme emotionele ervaring, die zo groot zijn, dat niet meer helpt. Dan kun je wel die gedachten als een trein langs je voorbij laten gaan, maar als dat niet meer helpt. En dat kan gebeuren bij heftige emotionele gebeurtenissen. Met dingen waarvan je denkt dat het jou overkomt, maar die op jouw weg komen, op jouw pad komen.
Die pijn doen, zeg maar.
Die ongelooflijke pijn doen. Ja. Dan kun je daar helemaal in doorgemaald worden door die gedachten. Dat zit maar in je hoofd, dat zit maar in je hoofd. En je kunt er maar niet los van komen. Dan kun je dat proberen met zo'n treingedachte. En daar is niks mis mee. En als het lukt, dan is dat geweldig. Maar dan zou je ook nogmaals in overweging kunnen nemen om het op deze wijze te doen. Om ze voor je neer te leggen. En iedere keer weer ze in dat enorme licht van jezelf neer te leggen. Want dat licht is zo gigantisch groot. En die problemen lijken groot in je hoofd. Maar ze zijn niet meer dan een speldeprikje. Als je het vergelijkt met de enormiteit van het licht wat jij in jezelf hebt.
Ja.
Dus het hangt er van af wat er voor je neergelegd wordt. Want hoe verder je in je evolutie bent, met je bewustzijn bent, in trilling bent met de dingen, krijg je ook meer, laat ik zeggen, meer op je bordje. Dat krijg je om alles bij jezelf op te ruimen. Om de gelegenheid te krijgen om ook de dingen waar je het toch moeilijk mee hebt. Die lastig zijn voor je. En dan dacht je, ja, ik heb toch alles gehad. Nee, want er komt nog meer en dat. En dan had je dat niet gedacht. En jeetje, hoe ga ik daar nou weer mee om? En wat vervelend dat die dat en dat zei. Maar waarom vind je het vervelend? Omdat je er niet mee om kon gaan. Nou, die dingetjes maken dus allemaal dat je inderdaad weet, er is nog veel meer. En al die gedachten daarover.
Je bent een hele tijd, dat gaan we allemaal een keer meemaken, je gaat eerst je oude rommel opruimen.
Ja.
Dus oude emoties, oud verdriet, trauma's van mij, een paar dingen die je dus niet goed verwerkt had of niet een plek had, dat geef hoe je het ook wil noemen. Dat ga je alsnog verwerken op een gegeven moment. Dan geloof je dat niet meer. Zo ging het bij mij, maar dat ken ik ook van meer mensen. Als je denkt, ik kan niks ouders meer vinden, dan denk je dat je klaar bent. En dat is dus de nieuwe valkuil gebleken. Ik dacht van, ik heb dus een paar jaar zitten kijken, ik kan niks ouds meer vinden.
Ja,
ik kan
geweldig,
echt niks ouds meer vinden. En daar word je alleen maar blij van. Maar dan blijkt, en dan kom ik op die, dan blijk je dus die patronen te hebben waarmee je dingen doet of waarmee je met dingen omgaat. En dan denk je dat je dat ook allemaal eventjes verandert en geheeld hebt. Maar dat is gewoon niet waar. Want je hebt gewoon habits ontwikkeld. Misschien door trauma's of wat voor ervaring dan ook. En die habits die zitten zo in, bij wijze van spreken, duizenden dingen in jezelf. Dat je komt steeds de effecten van je verdringingen of... Het hoeft niet eens verdringend te zijn. Jij hebt het net over zeg maar, emoties of een pijn die zo groot zou kunnen zijn dat je ze in een bepaalde periode van je leven geen plek kunt geven. Okay. Maar dan heb je dat op een gegeven moment wel gedaan, maar dan nog, dan heb je dus allemaal gewoontes. Hè, zeg maar alsof dat je gewoon je gewoonte is van eerst je linkerbeen voor je rechterbeen zetten of andersom. Dat is zo diep ingeslepen dat wat je doet is je creëert in het hier en nu, helemaal nu. Dus niet vroeger, niet morgen, nee, nu op dit moment creëer ik vergelijkbare problemen. Want ik ben verslaafd aan dat type probleem. Dat
nou,
is de gast van het
dat is het veilig voelen in het probleem. Dus
ik vind het erg komisch, maar ja. Ik zie het me dus doen nu. Ja, ik zie dus mezelf. Ik ga dus zo ver dat ik zelfs, zonder in detail, een oude ziekte die ik al jaren kwijt was, heb ik mezelf terug weten te bezorgen.
Ja, ja. Goed hè.
Knap hoor.
Ja.
Heel knap. Dat ik zo dom kan zijn. Zo knap dom. Het is wel dolkomisch als je het ziet. Het doet ook. Het grappige is ook. Ik neem het gewoon waar. Het doet niet pijn. Het is neutraal. Maar ik zie het me dus wel doen. Ja. En ik kom er dan iedere keer achter van. Jamie. Maar het is dus weer nieuw. Want het is dus niet van. Door als ik naar binnen ga. Is het niet dat ik denk van, die onverwerkte emotie. Weet je, dat is het dus niet. Ik nog steeds als ik naar binnen ga, kan ik eigenlijk niks vinden.
Ja.
Maar daarom kom ik met die rookvergelijking van, je ziet jezelf dus eigenlijk gewend zijn dat je op allerlei momenten dat sigaretje... En ik ben dus op een bepaalde manier niet alleen aan die nicotineverslaving, maar ook verslaafd geweest aan een bepaalde manier van omgaan met...
Met
vooral bepaalde relaties in mijn leven.
Ja.
En dat ben ik zo gewend dat als ik de ruimte krijg om het helemaal anders te doen, nieuw, echt in licht en liefde, dan schrik ik daar zo van en denk dit kan niet waar zijn. Dan ga ik weer terug naar het oude.
Ja, ja. Nou, daarom heet het ook niet voor niets. Als je werkelijk in alle finesses, dus met alle partikeltjes in jezelf en met alle deeltjes, als je dat allemaal, al die stukjes, al die celletjes omgedraaid hebt naar positiviteit. Het is, heet niet voor niets herboren. Maar
nou,
iedere keer.
Dan nog niet.
Maar iedere keer als je jezelf zegt. Nou, ik kan niks nieuws, niks ouds meer vinden. Hè, wat je dus daarnet zei.
Ja. Ja.
En wat je ook nu weet, want daar gaat het om.
Ja.
Dat is de valkuil. De valkuil.
Ja, maar je denkt. Dus ik denk. Omdat het bij mij geeft, ook heel
want die gedachte komt nooit meer op, namelijk. Als je werkelijk alles hebt opgelost, dan komt die gedachte niet meer bij je op. Maar er komt wel de gedachte bij je op, oh jee, iedere dag dat ik leef, iedere dag dat, niet oh jee, hè, maar als ik met mensen omga, dan word ik iedere keer getoetst. En als je van jezelf denkt dat je heel goed bent, of dat je al heel ver bent, dan word je iedere keer op je nummer gezet door de mensen om je heen. Die doen dat niet expres, maar daar kun je aan toetsen of je inderdaad de dingen kunt omdraaien.
Dat is een hele bekende valkuil. Dat je jezelf, dat is een beetje bij de arrogantie van kijk mij eens, ik ben al verlicht terwijl je het helemaal niet bent.
Terwijl
je het
niet
bent. Maar dat is niet eens wat ik bedoel, denk ik, in dit geval.
Nee, dat weet ik ook wel, maar het is wel iets wat jij zelf herkent.
Ja,
en dat is natuurlijk wel al heel geweldig. Want als je voor jezelf het gevoel hebt, nou, ik ben nu op een bepaald punt gekomen in mijn ontwikkeling, in mijn bewustzijn. En ja, ik wil eigenlijk liever niet meer dat anderen nog in mijn invloedssfeer komen, want ik voel me zo geweldig en hier wil ik in verder blijven. Dan kun je beter op een berg in een hutje gaan zitten en daar de kluizenaar zijn. Want dan heb je geen risico meer dat jouw bewustzijn onderuit gehaald wordt of de trilling naar beneden gehaald wordt. door jezelf op de eerste plaats, maar door de inwerking van anderen. He, dat maar
daar kan
juist,
ik een anekdote over vertellen, ja.
Maar juist doordat je gekozen hebt voor het leven en om snelheid te maken in je eigen spirituele ontwikkeling, word je iedere keer weer getoetst door de mensen om je heen. Die weten dat niet eens. Maar het gaat dus altijd om jou zelf, niet om die anderen. Want het gaat er niet om dat je die anderen tegemoet moet treden met tevreden
moet
stellen.
Of zo,
die,
ja.
Daar gaat het niet om. Je blijft jezelf. En iedere keer is het weer een keuze van jezelf om jezelf te toetsen. Bij jezelf te blijven. En dat houdt nooit op. Echt niet. Dat houdt nooit op. En dat is maar goed ook. Want als je denkt dat het ophoudt, dan krijg je een enorme lading over je heen. En dan kun je met één klap weer terug naar af vallen. Dat gebeurt. Er zijn dus goeroes, hè, of hoe zullen we de mensen noemen, die van zichzelf heel wat vonden. En dan een grote groep mensen om zich heen verzamelen. En dus ja, gaan vertellen. En dan gebeurt er maar eventjes wat. En daar kunnen ze niet uitstaan. Niemand mag weten dat ze die val gemaakt hebben. En dan komen ze in de verleiding om, ja, ik wil niet zeggen te bedriegen, want dat is het een groot woord. Want er zit zoiets tragisch in.
Voor te doen. Dan beter voor te denken dat dat beter is. Dan heb je dus een waardeoordeel op.
Maar ik heb daar ook niet eens een waardeoordeel
over. Maar
want daar is zo'n compassie werkelijk hier naartoe. Hmm. Want dat kan zomaar gebeuren. Dat is zo gebeurd. Daarom is het leven zo boeiend. In alle facetten.
Even terug naar wat je zei. Ja. Als dat maar, je zei iets heel grappigs. Op vrij jonge leeftijd, begin 20 of zo was ik. Toen besloot ik om gewoon de hele dag op mijn kussentje te gaan zitten, zeg maar. En heb ik echt tijd volgehouden. Nou, prachtig hoor. Maar zeg maar, het raam vanuit mijn kamer, dat leek meer een soort filmscherm.
Ja.
Alles wat er aan de andere kant was, een soort film. En ja, ik kwam toen al zoiets van, ja, oké, er is geen kunst aan om je verlicht te voelen als je de hele dag als een monnik op een kussentje gaat zitten. Inderdaad. Maar stop nou, ga weer eens die film in en ga weer gewoon het leven in. En dan begint het eigenlijk pas echt als je dat heel bewust gaat doen. Een ander stukje waar ik op in wil gaan, wat je zei. Ik weet niet zeker of we elkaar op dat punt nu begrijpen. Jij zegt dingen, ik zeg dingen en het sluit wel bij elkaar aan. Ik probeer het bij mezelf te houden, maar ik zie het ook bij anderen. Ik ben echt iemand, en er zijn natuurlijk allerlei mensen hebben dat, maar ik heb echt in de jeugd en zo forse trauma's, zeg maar, opgelopen die je nu PTS zou noemen of zo, posttraumatische stress. Je moet er vooral een etiketje noemen. Maar ik ben ook van die generatie die heel erg gewend is van, oké, je moet het dan herbeleven, herverwerken, voelen, echt voelen. Want je hebt toen weggestopt, dat kon je niet anders als kind, zeg maar. En hervoel het maar, benoem het maar en ja, alles krijgt zijn plek. Dat bedoel ik met dat oude ding. Dat is een manier van verwerken die ook heel veel therapeuten leren.
Ja.
Ik heb ook vrienden die ik in die habit heb zien vallen. En hij is prachtig aan de ene kant, want ik zal het nooit vergeten, dan krijg je de metafoor van durf maar in de put te vallen. Voel dat verdriet maar, voel die pijn maar, voel die onmacht maar, voel die woede maar. En de meeste mensen die hebben heel lang nodig voordat ze de eerste keer in de put durven vallen. Als je echt dat hele verdriet hè, van, weet ik veel, noem maar even een paar ernstige dingen, verkrachting, mishandeling, ontvoering, bedenk het maar, geweld in ernstige vorm. Als je dat kind leeftijd hebt meegemaakt, die gaat het herbeleven, die wil het herbeleven, dat is heel eng vaak. Maar op het moment dat je voor het eerst echt durft, hè, dat toe te laten, die enorme pijn, val je in een soort put. En als je echt eens een keer tot die bodem gaat, dan merk je pijn dat die als het ware veert. En dat je vanzelf weer uit die put komt. En als je eens één keer dat ervaren hebt, dan vind je het dus helemaal niet eng meer op de deur om in die put te vallen. Ja. Dus je gaat gewoon iedere keer in die put en je blijft, of hoe je dat wil noemen, je blijft in jezelf graven, je blijft die onverwerkte emoties, die trauma's, die pijn, laat maar komen, accepteren, in het licht zetten, wat je allemaal mee wil doen. Op een gegeven moment kom je dus inderdaad dan, wat ik net ook zei al, tot die conclusie. Ze zijn er niet meer. Ja, het zijn herinneringen, maar er zit geen energie meer op. Het is weg, het is verwerkt. Je hebt de oude dingen verwerkt. En jij hebt het ook al eerder gezegd. Wat ik denk aan bedoel te zeggen is, dan begint het pas. Dan begint er iets heel anders en dan begint het pas. Dan begin je te zien dat je hele manier van zijn vorm heeft gekregen door al die dingen die je meetorst. Zeg maar, stel wel een voorbeeldje dat je door dat je heel veel last met je mee op de hele tijd zo gelopen. Ik vond het misschien zijn met je schouders helemaal naar beneden wijzen. Dat ga je op een gegeven moment. Dan moet je dus door, als die lasten weg zijn, dan gaan die schouders ook de andere kant op. Ja. Maar het kan dus zijn dat je schouderspieren zeggen, maar dit ben ik niet gewend. En wat ga je dan doen? Dan ga je die schouders maar weer laten hangen.
Ja.
Ik denk,
ja, daar voel je dan comfortabel bij.
Ja, dat stukje bedoel ik. En dat heb je ook op een emotionele manier, zeg maar. Ja. Dat is vervelend, dat is een sms'je wat er tussendoor komt. En daar ontdek je steeds opnieuw laag in. Dat is het stukje waar ik het eigenlijk over probeer te hebben. Omdat dat verwerken en het accepteren. Maar de patroonverandering, zeg maar, die schouder die je gewend bent te laten hangen. Ja. Het is, als je altijd krom hebt gelopen, dan moet rechtop lopen zeer.
Ja. Twee dingen hierover. Ja. Daar kun je in, en ik zeg het gewoon even heel hard. Daar kun je in blijven zwijmelen.
Ja.
En daar heb je helemaal gelijk in, want dat klopt, dat is zo. Ja, dat voelt lekker. Oh, ik heb zoveel gedaan, ik heb het zo zwaar gehad. Maar je kunt ook iets anders doen. En dat geeft snelheid. Dit kan heel lang duren. Kun je eeuwig mee doorgaan. En jezelf zeggen hoe goed je dat hebt verwerkt. Maar je hebt helemaal niks verwerkt. Wat je verwerken kunt, is jezelf vergeven. Wat er ook gebeurd is, is helemaal niet belangrijk voor het universum. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Kun jij jezelf vergeven voor bepaalde dingen die in je leven hebben plaatsgevonden. Niet de ander is daar schuldig aan. Kun je de ander vergeven dat die jou dit en dat en dat heeft aangedaan. Het gaat om de vergeving. Het gaat om erover na te denken dat die ander niet schuldig is. Ook al is hij schuldig in jouw oren. En dat is natuurlijk niet leuk om te horen. Maar er bestaat altijd een oorzaak en gevolg. Kijk, je bent nu de mens die je nu bent in dit leven. Maar je hebt ooit andere levens gehad. Levens waarin je gewelddadig bent geweest. Ik ook hoor. Want anders waren we nu niet geweest waar we nu waren. Ja. Waar je gewelddadig bent geweest. Waar je hetzelfde hebt gedaan. Wat jou is overkomen. En dat doet er helemaal niet toe wat het is. Want het gaat niet om wat het is. Maar hoe je ermee omgegaan bent. Wat in jouw leven nu. Dit leven overkomen is. Daar zit dus geen verschil in. Ik wil niet zeggen dat je moet het doormaken, maar je wilt dat gewoon wel aanvoelen hoe dat is. En misschien is het ook wel een eerste keer tijdens een incarnatie dat dat gebeurt, en dat kan ook niet. Maar dan dient er aan jou uitgelegd te worden dat dat je dient te vergeven, dat je jezelf dient te vergeven, dat je in een bepaalde omstandigheid terechtgekomen bent, dat de ander eigenlijk ook hele kleine ziel is die daartoe gevallen is. Ook door die en die en die en die omstandigheden. Omdat die ook niet beter wist, hij of zij. En als je vanuit het mededogen, vanuit compassie denkt, maar ook naar jezelf toe. Dus jezelf ook niet schuldig vindt of de ander schuldig vindt. Dat wordt schuldig, dat hebben we nu 2000 jaar lang meegedragen. Dat we daar zijn end aan maken. Maar als we het kunnen vergeven aan onszelf. Als we de ander kunnen vergeven. Want die zijn net zo klein als wij allemaal zijn. Alleen het probleem lijkt ongelooflijk veel groter. Omdat we er zoveel emotie aan geven. En omdat het zo diep ingrijpt in ons emotionele leven. Wat het ook is. Wat het ook is. En dat kan van dit naar dat zijn. En ik kan het wel benoemen, maar dan ga ik in de emotie van het benoemen. En om het te benoemen, ga je eigenlijk al te ver om het te zeggen. Want dan gaan mensen hun gedachten aan de haal met de emotie van het benoemen van de gebeurtenis. Dan kunnen mensen bijna niet meer bij zichzelf blijven. Daarom begin ik altijd...
Er is een etiket geplakt.
Ja, daarom ga ik dus vanaf de bovenkant een soort helikopterlook... kijk ik naar beneden. Nou, ik wil helemaal geen reclame maken over... ga nou eens lezen wat ik geschreven heb en zo... maar ik heb het zo vaak genoemd. Op mijn website staat dus dat verhaal van duisternis en licht... of licht en de duisternis, ik zou het niet eens weten. Maar daar gaat het... dan heb ik iets meegemaakt op dat moment... en het doet er helemaal niet toe wat het is. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. En dit kun je op ieder probleem neerleggen. Het gaat erom de ander te vergeven... jezelf te vergeven dat je in bepaalde omstandigheden bent gekomen. En soms is het ook, omdat, kijk, in sommige gevallen, en ik ga dus niet de emotie in om te zeggen, het is in mijn geval, maar laten we het zo zeggen, in sommige gevallen is het omdat de mens een liefdevol wezen kan zijn. Dat de ander daar niet tegen kan, dat hij niet tegen die spiegel kan. En dan alles zal doen om dat te vernietigen. Want hij heeft zelf een vernietigende gedachte over zichzelf. En wat jammer. Want als je iets verder kijkt, dan zie je ook de wanhoop van die mens. Dan zie je ook de pijn van die mens. En zie je ook dat hij of zij niet schuldig is aan die wanhoop. Dat dat ook zo gekomen is omdat er op die manier is opgevoed. Of omdat hij in vorige levens hier en daar over nagedacht heeft. Begrijp je?
Ja.
Dus om snelheid te maken in het verwerken van de processen waar je nu mee bezig bent.
Vergeven.
Maar eigenlijk zou ik mee beginnen met het zien van het probleem, het verwerken daarvan. Het verwerken, ben je al mee bezig. Nu nog het volslagen accepteren. Totdat je er beneden valt. Maar werkelijk in alle partikeltjes, in alle facetten, in alle cellen vergeven. Accepteren. En als je geaccepteerd hebt, dan kun je loslaten en vergeven. Dat
en
is de volgorde.
Ik kan het nog goed begrijpen, ja. Want ik heb het dan over patronen. Zeg jij nou in wezen dat je patronen echt gaat loslaten op het moment dat je echt geaccepteerd hebt?
Nee, patronen zijn apart.
Echt.
Nee, die patronen liggen apart. Daar kun je in vallen, in die patronen.
Ja.
Ja. In die patronen, die kunnen weer een nieuw probleem veroorzaken. Dan heb je het probleem al verwerkt, maar dan zit je weer in de patronen.
Daar had ik het over.
Ja, daar had je het over. En dan zit je in die patronen, want dat is zo'n lekker gevoel. Want daar voel je veilig in en daar weet je hoe je in te leven en dan weet je hoe je
maar
dat...
Maar dan creëer je dus opnieuw
ja,
weer...
Ja. Opnieuw.
Zeg maar karma of gebeurtenissen of problemen of wat dan ook.
Ja,
en hoe los je dat op? Daar zit ik dus naar te kijken.
Nou, dan is dat...
Komt door die...
blauwe lucht.
Blauwe lucht.
Dan is het maar zo. Dan is het maar zo.
Hoe doorbreek je nou een patroon? Zo
accepteren.
Is. Ook een patroon accepteren.
Ja.
Zo simpel.
Ja, zo simpel. Accepteren. En adem het in. Laat het maar rustig naar die ziel die een kerncentrale is. Laat het maar rustig daar naartoe gaan.
Nou, mijn keelchakra die...
En adem het uit. En adem de liefde voor jezelf uit.
Heel leuk luisteraars, u krijgt de hoesbaan nu over u heen.
Dat is het keelchakra.
Ja, we hebben er toch wat mee gedaan inmiddels.
Ja, wist ik wel. Ja. Zo gaat dat.
Ja. Leuk. Rotgeluiden.
Ja.
Is in orde.
Ja, gelukkig begin je niet te huilen. Maar ik heb ook wel eens dat ik dacht, zit ik zo gewoon met iemand gezellig te praten, zo.
Ja.
En dan leg je dit uit. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Beginnen ze ineens te huilen. Maar dan zit er in die woorden, raak je iets aan. En ik doe dat niet, hè. Want van mezelf ben ik helemaal niks. Het is dus die werkelijkheid die ik ben. Die je dus altijd hoort als ik begin met de lezing. Sorry. Ik ben. En dat is niet de illusie die ik ben. Maar dat is wie ik zelf ben. Nadat ik alles opgeruimd heb.
Ja. Ik zat vandaag in de trein tegenover ontzettend echt bloedmooie jonge vrouw. Ze was een blaadje, stralend. In alle opzichten.
Nou, dat ben jij ook, hoor. Ja,
dat hebben ze toch
een hele mooie oog.
Jij ziet er ook heel mooi uit. Maar dat kunnen de luisteraars niet zien. Maar wat ik raak met dat enorme, ook heel liefdevol was. Ik vond het heel mooi uitstraling in alle opzichten. zat ze te vertellen dat ze alleen maar avontuur en verandering wil en absoluut niet tegen rust en stilte kan, want oh, dan ga ik misschien wel hele dagen huilen.
Ja. Dan is de verandering, die in alle opzichten wel goed is, maar voor haar een verslaving. Omdat ze niet bij zichzelf kan komen.
Maar dat zie je dus bij heel veel mensen. En dan ga ik het weer over heel veel mensen hebben. Dan zeg ik wat meer. Maar ja, je kijkt aan de ene kant in de spiegel. Want je weet van, oh, op die leeftijd had ik ook dat soort dingen. En aan de andere kant, vanuit hoe je dan nu naar dingen kijkt. Denk je, oh, hemel. Dat ik ze een bord kon geven. Maar dat kan niet. Want ook dat moet je accepteren. En dan ook accepteren dat je niets kunt zeggen. Alleen maar het kunt zien. En er geen etiket op plakken. En dan maar, ik hoop dat ze dat gauw een keer wel doen.
Of niet. Kijk, je kunt jezelf met God vergelijken. Als je dat niet al te erg vindt als ik dat zeg. Kijk eens. Onzichtbaar. Voelen bij die ander. En de ander gunnen fouten te maken. Want alleen maar door die fouten, die geen fouten zijn, maar die anders gedacht hadden kunnen worden, kun je groeien. En dat is liefde, dat je die ander kunt laten groeien, doordat je ziet dat die ander, nou, misschien wel gedachten heeft of uitspreekt, waarvan je denkt van, oh help, oh help, oh help, zo is het niet. Maar het heeft geen zin om dan wat te zeggen. Soms wel. Soms geef je een klein zetje.
Maar meenal door de gewoon. Ik weet zeker dat ze dan nog nooit hardop gezegd had.
Ja, precies. Ja, ja. Of dat je zegt van, nou, dat vind ik toch ook een geweldige gedachte.
Ja.
Hè? In het algemeen is het zo dat verandering is goed voor een mens. Is heel goed, want daardoor krijg je een snelheid in ontwikkeling. Verandering is altijd goed. Maar als je de verandering opzoekt omdat je niet bij jezelf kunt blijven, dat je zegt dat je er gek van wordt. Ja, ik wil daar niet over oordelen dat het met haar per se zo is. Maar stel dat het zo is, dan vraag je je af. Heb je dan die verandering nog nodig? Is het dan niet eerst zaak om eens een lange tijd eens even rustig te blijven bij jezelf?
En even te kijken. Dan is ze dus bang dat ze een dag moet huilen.
Ja, ja, nou ja,
ik wil dat nog niet. Ja. Dus het komt wel, maar ik wil dat nu nog niet.
Ja, ja.
Vind maar het
mag.
Schattig.
Het mag. En,
je mag zo lang over doen. Je mag 100 levens over doen.
Nou, dat zou ik toch ook wel weer een vraagteken bij willen zetten. Want dat is wel zo. En we hebben de vrije wil om daar zo lang mogelijk over te doen. Zo lang over te doen als we zelf willen. Maar je kunt er ook over nadenken. Dat, en ik zeg het wel meer, dat jouw gedachte over de dingen zo belangrijk is voor de balans in de wereldvrede. Dat jouw stem de doorslaggevende stem kan zijn. Als ze zegt dat er 49% negatief 49% negatief denken is op deze aarde, stel hè. Ik hoop het niet, ik denk het niet. Maar dat het net van jouw stem afhangt of het 50 of 51% zal zijn.
Ik vind het heel mooi dat je dit zegt.
Zie je hoe belangrijk jij bent?
Nou, ik denk dat je dat niet dus genoeg met kunt zeggen. Dus
ja, maar met andere woorden. Als je het nu kunt doen om jezelf te veranderen, waarom doe je dat dan niet? Als je nu jezelf tot een liefdevol persoon, tot een herboren mens kunt laten worden. En waarom wacht je dan nog? Want als je wacht, haal je de tijd af van het grote geheel, van het hele universum, van de mensheid, van alle anderen, van het universum af.
Er is maar morgen voor genetisch veld, zeggen ze dan.
Ja, hoe het ook is.
Eigenlijk heb altijd je de heilige plicht, zou ik bijna willen zeggen, of je hebt de verantwoordelijkheid naar jezelf, maar omdat jezelf verbonden is met al die andere zelf, heb je
precies
de heilige plicht om
die heb je
liefdevol te
terwijl
worden,
je ook,
zijn.
Ja, precies. Terwijl je ook de wet van de vrije wil hier op aarde is dat je er zo lang mogelijk over kunt doen.
Dat is heel paradoxaal.
Toch ook weer niet. Want als je werkelijk liefdevol naar andere mensen bent, dan weet je dat je daar niet energie van wilt weghalen. Dan wil je zoveel mogelijk aan andere mensen geven. Alles aan andere mensen geven. En dat kun je alleen als je hierover nadenkt. Hè, dat je het ook nu kunt doen. Nu, op dit moment. Want het is namelijk altijd dit moment. Morgen is er wel, maar het is het uitdijende nu. Maar daar ben je niet morgen. Je leeft nu. Op dit moment. Nu.
Dus je kunt nu besluiten om in licht en liefde te leven.
Nu kun je besluiten om jezelf te laten... jezelf te helen. Om jezelf om te draaien. Dus te herboren. Toen ik dat deed in 1993, toen maakte ik ook die beslissing die ik op dat moment nam. Die beslissing had ik genomen op die, nou al een paar dagen eerder, maar op die maandagmiddag. Want ik voelde ergens diep in mezelf dat ik dat steeds maar uitstelde. Blijkbaar deed ik dat. En blijkbaar hoorde dat ook bij mij. En blijkbaar hoort dat bij ieder mens. En blijkbaar hebben we daar allemaal last van.
En blijkbaar is het heerlijk om het uit te stellen.
Ja, want altijd is er wel wat. Als ik rustig ben, dan doe ik dat. Dat hoor ik zo vaak. Maar dan komt er nooit wat van. Want als er als is, dan neem je jezelf niet serieus.
Je kan alles nu eigenlijk.
Alles kun je nu doen. Alles is in dit moment. En weet je, dit is geen... Ja, je kunt het een universele wet noemen. Maar dit is een kosmische wet. Want als je hier nog verder over na gaat denken... Dan kom je in een totaal ander denken terecht. Dan kom ik dus in een kosmisch denken terecht. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben.
Dus voor de volgende keer.
Voor de volgende keer.
Zijn we door onze tijd?
Oh, ik denk het nog lang niet hoor.
Nee, nee hoor.
Nee hoor. Nee, echt niet. Het is, kijk, we hebben nog, wat, ik kan niet rekenen. 16:57. Maar dat zeg ik ook als informatie, maar dat kan ik ook echt niet. Maar ik heb wel inzicht in de getallen. En dat is heel wat anders.
Ja, heel tijdloos gevoel.
Tijdloos gevoel. Nou, we hadden het er vanmiddag even over het nu, hè? Over de tijd. En ik vertelde je, als ik bijvoorbeeld terug moet rijden, een paar uur lang, en ik ben eigenlijk al te moe, dan kun je de beslissing nemen om te stoppen. En dat is een hele wijze beslissing.
Ja, dat veroorzaak je zeker weten geen ongeluk op de weg natuurlijk. Ja.
Maar je kunt ook zeggen, ik leef nu in het nu, op dit moment. En het is mij bekend om de energie naar me toe te halen tot het moment dat ik veilig thuis kan komen. Dus ik maak die hele weg voor mijzelf veilig. Dat ik veilig thuis kom. En... Waar haal ik mijn energie vandaan? Natuurlijk uit jezelf, maar je bent dan moe. Dan ben je kwetsbaar. Dus dan, je weet, het licht. Het licht schijnt altijd. De zon schijnt altijd. Alleen, als het 's avonds laat is, dan is het best wel een beetje lastig om dat ook weer te visualiseren. Maar dan kun je tot de gedachte komen om de auto's die jou tegemoet rijden, om die lichten in te ademen. Dus in de ziel te leggen die je zelf bent. Om daar dat licht in te brengen. Zodat je voldoende energie bij jezelf hebt om niet meer moe te voelen. Eigenlijk kan ik dat ook niet zeggen, om niet meer moe te voelen. Maar ik moet het je uitleggen. Want die gedachte komt niet eens in je op om te zeggen, hey, ik ben niet meer moe. Want het wordt niet door het universum, ook niet door jezelf.
Je doet het gewoon.
Je doet het gewoon, maar dan ben je juist moe. Maar het is een beslissing die je dus neemt om het licht... Van je dashboard of van de auto's die tegemoet rijden of de maan of de sterren of in je gedachten de zon in te ademen. En te weten dat je nu genoeg energie hebt om de weg terug naar huis veilig te maken.
Het kan soms ook simpeler volgens mij. Stel nou hetzelfde voorbeeld, eigenlijk voelt je moe. En dat je gewoon beslist van ja, maar ik wil nu naar huis en ik ga gewoon zorgen dat ik
precies,
dat doe.
Ja, dat ook. Ja.
That's it.
Of als je thuis bent en je bent moe. En je zegt, ik moet nog zoveel rapporten schrijven. Of ik moet nog zoveel werk doen. Dat je zegt, nou, ik hou zo vreselijk veel van mezelf. En ik neem dat werk zo serieus. Dat ik nu even 10 minuten ga liggen.
En dan ga ik daarna.
En dan ga je liggen. En ik deed dat vroeger, toen hadden we ons kantoor elders. Dan ging ik gewoon op de grond liggen. Met mijn jas onder mijn hoofd. En het kon me niks schelen of anderen me zagen. Ik lag dan achter mijn bureau. En dan ging ik gewoon op de grond liggen. En dan was ik gewoon in een meditatie, gewoon aan mezelf met een bepaalde ademhaling of een hele rustige buikademhaling, rustig uitademen. Dan was ik een minuut of 2 minuten helemaal weg. Maar ik heb het je wel gesteld, heb ik ook wel eens een keer achter de auto gaan, terwijl mijn man, Karel, benzine tankte. En dan ben je in een minuut helemaal weg.
Ja.
Maar dat kun je jezelf allemaal aanleren, maar dat wist ik vroeger niet. En dat deed ik dus gewoon omdat ik dat deed. niet uit enige kennis, maar die kennis zal ongetwijfeld uit een ander leven naar boven gekomen zijn.
Je kunt er ook in doorschieten. Hè?
Oh,
dat heb ik dus gedaan.
Ja,
hoor.
Ja, ja.
Ja, ik dacht van,
forceren. Ja,
nou, ja, forceren. Dan kom je... Ik dacht, dat wil ik gewoon. Dat is een goede reden voor. Ja. Ik doe dat gewoon. Ja, en ik heb, vertelde ik je laatst al een beetje, en ik snap het nog niet helemaal, maar nu terugkijkend denk ik, hoe deed ik dat? 700 e-mails beantwoorden in een uur, anderhalf uur. Nou, beantwoorden, verwerken, een deel van beantwoorden, maar ik moest er van alles natuurlijk mee doen.
En je bedoelt,
dat soort dingen.
Je bedoelt dus dat je in een burn-out terecht komt.
Omdat ik te veel deed.
Precies, dan eis je te veel van jezelf.
Nou, ik heb wel eens gezegd, ik denk ook dat daar een kern van waarheid in zit, dat ik de kennis die ik heb opgedaan, zeg maar over concentratie, meditatie, eigenlijk gewoon misbruikt heb. Dat ik zo mijn energie bleef laten. Weet je lichaam, het is zoiets als hardlopen. Je kunt met een bepaald lichaam kun je zo lang zo hard lopen. En een ander lichaam kan veel langer en hard lopen. Maar jouw lichaam heeft een bepaald vermogen om te kunnen hardlopen. Als je dus iedere keer jouw lichaam meer laat doen dan die eigenlijk kan. Ja, op een gegeven moment zegt het lichaam, ja doei. Ja. En mij was dat dus niet lichamelijk, maar de concentratie om die toetsen over, die vingers over de toetsenbord te laten ratelen. En nu het weinig bekend is, ik heb er ook nooit eerder iemand over gehoord. Lichamelijk doe je niets, maar die concentratie was zo groot dat dat ook nog goed ging. En ik vond het wel mooi. En uiteindelijk ben ik wel achter dat ook nog een stukje, zat weer tuurlijk ergens een stukje ego in. Want eigenlijk vond ik dat wel mooi dat ik dat licht zo goed kon toevoeren, dat ik die energie zo goed kon toevoeren, dat ik mezelf dus oneindige prestaties kon laten leven. Niet omdat ik nou zo prestatiegericht was, maar omdat dat wel goed voelde. Snap je?
Ja, ik begrijp het wel.
En van, het is, oh kijk, ik kan dat.
Ja.
Eigenlijk heb ik gewoon, ja, en niet om, dat was niet het eerste waarmee je het deed. Je hebt een situatie waardoor je kunt kiezen, je doet het niet en het mislukt iets of je doet het wel. Maar toch, het is een vorm van misbruik. Want aan de ene kant, ik begrijp precies wat je doet, het kan heel mooi zijn, maar je moet dat niet elke dag gaan doen. Je moet niet elke dag doen denken om die auto van jou er maar meer erbij te halen. Van, nou eigenlijk ben ik moe, maar ik ga toch thuis komen.
Nee.
Maar je kunt wel zeggen van, nou verkeertje is niet erg, hè? Een soort adrenaline desnoods die je leven
als je het eens een keer nodig hebt. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met zelfoverschatting. Hè? Vooral mensen die met zelfoverschatting bezig zijn in het spirituele. En dan krijg je dus, ik ga het gewoon zeggen, de zelfverbranding.
Het is het onbepaalde.
Ja.
Maar je hebt het niet in de gaten. Ik had het ook niet in de gaten.
Nou, het is een vorm van arrogantie naar jezelf toe.
Ja, maar het andere stukje van die valkuil
was... Je luistert dan
was,
niet naar jezelf. Ja.
Het deel van die valkuil was de dienstbaarheid aan de ander, waarmee je dacht, ik doe dat even.
Ja.
Ik wil nog wel even die ander helpen, ik wil nog wel even, ik kan nog wel even dat erbij, want die heeft het veel zwaarder dan ik, dus ik kan dat nog wel eventjes doen, ik kan dat ook nog eventjes doen, ik kan die ook nog even helpen.
Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je niet van jezelf, houdt. De hond blafte even tussendoor. We hebben hem eventjes uitgezet. Waar ging het over? Over zelfverbranding. Waar het op neerkomt, dat je dan niet naar je innerlijke zelf luistert. Dat je voorbij gaat aan jezelf. Je liefde voor jezelf is niet groot genoeg. Terwijl de liefde voor jezelf lijkt heel groot te zijn, doordat je met dat licht in de weer bent. Ja, ik zeg expres in de weer,
want
het een beetje badinerend is.
Ja.
Hè? Met het licht in de weer bent en denk van, nou, ik doe het toch goed, hè? Je kent ze allemaal
maar
wel. Ik doe het allemaal goed, ik heb je wel eens. Ben lekker in de weer met wierookkaarsen en ik mediteer en ik doe het toch allemaal perfect uren per dag. Dan ga je aan jezelf voorbij. Dan ga je ergens, dat is een verslaving zou ik kunnen zeggen. Dan vergeet je je eigen innerlijk. Dan wil je dat zo graag. Ik begrijp het ook wel hoor. Het is. Aan de ene kant is het de enorme liefde voor het werkelijk jezelf willen zijn. En als je op die weg bent, dan wil je daar zo snel mogelijk komen. Maar je mag en je kunt niets missen. Je mag niets vergeten. Je dient alle stapjes te sneller gaan door met het licht in de weer te zijn. En dan een grote stap te nemen van 5.
Het lijkt dus wel zo.
Het lijkt zo.
Leek het zo.
Maar je
ik heb ook niet gemerkt wat ik
nee,
deed.
Maar je komt jezelf tegen. Bij jou is dat dus tot uitdrukking gekomen in hoe heet het ook weer?
Een burn-out.
Ja. Ik ken mensen die je hoeft eigenlijk maar de ziekenhuizen te zien, de mental hospitals te zien, die waar mensen zitten die niet ver doorgeschoten zijn. Die gewoon de verwerking van alle chakra's
te snel hebben gedaan
of hebben overgeslagen. Die het wel goed vonden om, laten we zeggen, dit is even te openen, of dat is even te openen. Ik wijs bij voorkeur eventjes alleen maar aan, want ik zeg niks daarover. En daar eigenlijk te snel mee aan de slag zijn gegaan. Ik begrijp het wel, want het is een wanhoop om thuis te komen. Bij wie je werkelijk bent. Maar het kan
het verdient
niet.
Ook compassie. Maar dat we het over dit soort dingen, we in het algemeen, dat we het daar te weinig met elkaar over hebben. Want die valkuilen, die komen zo voor. En we zijn nu in een collectief denk ik, in een fase beland. Waarbij we weer op een nieuwe manier leren met onze spiritualiteit omgaan. Het is een soort bijna collectieve groei. Maar in die collectieve groei maken we dus, zeg maar, onervaren fouten tussen aanhalingstekens. En als je het dan hebt over, in feite heb jij het op een bepaalde manier over versnellen. Hè? Je zei het ook al. En je hebt ook de versnelling omdat de trillingsgetallen verhogen enzovoort. Dus we zijn met elkaar sowieso aan het versnellen. Maar we maken elkaar ook heel makkelijk, mag ik het noemen, gek.
Ja.
In de zin van, ik heb bijvoorbeeld echt een hele tijd niet gemerkt dat ik mezelf aan het uitputten was. Want, ik herhaal het maar even, ik had een hele mooie verbinding met het licht. Ik voelde de liefde uit me stromen de hele dag door. Ik was geconcentreerd, ik was blij, ik was gezond en de energie leek oneindig. Ik wist niet dat ik daar iets mis mee deed. Achteraf zie ik, het is idioot om in een uur, anderhalf uur, 700 mails te verwerken. Daar klopt iets niet aan. Dat moet er als...
Je hebt het overschat.
Dat moet als gekke werken. Ja. Als je me echt... Een ander ziet je alleen even over die toetsen ratelen. Die denkt gewoon, ik kan snel typen. Dat je ondertussen 60 dingen tegelijk deed. Van de maillijst zien, selecteren, dit, openen, dicht, sluiten, doorzenden, blap, blap, blap. Dat het allemaal handelingen zijn die per fractie van een seconde bijna beslissingen waren. En dat deed natuurlijk ook, dat was van de ene op de andere dag was dat zo gegroeid. Hè? Van eerst ben je langzaam, als je voor het eerst in de computer werkt, ben je met dingen langzaam. En ik was daar vroeg mee begonnen, dus het was gewoon langzaam maar zeker gegroeid. En in gewoon de wens om de dingen goed te doen, om een dienstbaar product te maken met elkaar, met een groep mensen, werd ik steeds dienstbaar aan die groep, ging ik steeds harder werken. En er is niemand geweest die het gezien heeft. Integendeel, als ik wel eens zei, mensen om me heen, mijn vrienden, mijn collega's, mijn partner, werk ik niet te hard of zo? Hebben jullie niet de indruk dat ik mezelf voorbij loop? Oh nee hoor, we zien je heel goed in je energie zitten. Je gaat je allemaal prima af. Niemand die het gezien heeft, niemand die me gewaarschuwd heeft. Integendeel, want ik zei, goh, ik heb toch het idee dat ik misschien een beetje te veel doe. Joh, van hard werken wordt niemand moe. En dat klopt aan de ene kant. En dan kun je later zeggen, van, op een gegeven moment kwam er een bepaald soort stress bij. En daardoor ging het fout. Nee, het zit ergens daarvoor. Het zit in dat je te weinig kennis hebt of te weinig feedback krijgt over hoe je die energie aanwendt.
Nee.
Zoiets is het.
Nee. Je kunt daar de ander niet de schuld van geven.
Nee, ik geef ook niet de ander schuld, ook niet mezelf.
Ja, maar omdat je zegt, niemand heeft mij gewaarschuwd. Nee, het is gewoon...
Het is onbekend, dat bedoel ik.
Nou, ook niet eens, want in feite weet je het allemaal. Maar het is... Kijk, je bent natuurlijk nooit dat licht kwijt. Dat is er altijd. Op de eerste plaats. En dat blijft gewoon doorwerken. Maar de liefde voor jezelf, waar was die?
Misschien vergeten. Ik zou het niet vergeten. Ik zou nog goed kijken naar die vraag. Ik ben die even kwijt.
Ja, waar was de liefde voor jezelf? Kijk, als ik het terugkoppel naar mijn werk. Nou, ik zeg wel zo. Volgens mij zijn er niet veel mensen die zoveel doen als ik, hoor. He? Ik chargeer een beetje. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die evenveel doen. Ik vind het ook allemaal even leuk. Maar ik zal me nooit overwerken. Ik ben niet lui. Ik doe ontzettend veel.
Maar je trekt ook wat er hebben.
Alles, op het moment dat ik denk, hey, voel me moe worden, hier. Ik begin een hoofdpijn te ontlopen. Nou, ga ik meteen liggen. Of ik doe wat anders. Of ik duik tuin in. Of ik ga lekker tekenen. Of ik ga ook wel eens voor de televisie zitten. Maar zelf.
Ik dacht dat ik dat deed. Want ik had ook geleerd om, ja, als ik moe was, daar gewoon toe te geven. Ook gewoon midden op de dag, ja, even te gaan liggen. En zo. Ik dacht dat ik dat deed. Maar op een bepaalde manier gebruikte ik dat ook om grenzen te verleggen. Het is moeilijk uitleggen. Ja. Ik heb het ook nog niet... Daarom heb ik het ook over. Ik heb het ook niet helemaal beter.
Misschien wilde je in het licht wel even tarten, even uitproberen hoe dat... Maar dat kan nooit natuurlijk. Hè?
Nee, ik denk niet dat het echt was.
Nee, dat kan nooit. Dan kom je jezelf op een ongelofelijke manier tegen.
Nee, ik denk dat het bekend is dat je de energie... Want de energie is oneindig. Je hebt geleerd hoe je die oneindige energie ook maar steeds weer op kunt nemen. Kunt benutten op welke manier je ook maar wil. Alleen, het is... Ala dat hardlopen. Je kunt, maar...
Ja, het kan een soort verslaving zijn. En dan ga je aan jezelf voorbij. Net als iedere andere verslaving.
Je denkt dat je goed voor jezelf zorgt, maar je hebt gewoon een aspect vergeten.
Nee, ja, je denkt het. Maar heb je dat echt goed onderzocht? Want daar gaat het om. Heb je dat echt in alle aspecten heb je dat goed onderzocht? Hou je werkelijk van jezelf? Kijk, als er iets klaargemaakt moet worden, hè, een rapport of wat dan ook, en dat moet over een uur klaar. Een reuze stress omheen. En het moet allemaal nu gebeuren en foutloos. Dan kan ik meteen beginnen. En denken, nou, ik vertrouw op het licht. Hè. Maar ik kan het ook op een andere wijze doen. Dan denk ik, nou, kan mijn gedachte zo zijn dat ik denk, kan ik dit aan? Ik heb de expertise in huis, dus in mijzelf, om hier op een juiste manier mee om te gaan. Ik kan dit, of je kunt het niet. Dat moet je ook duidelijk kunnen zijn, kunnen zeggen. Ik kan het. Kan ik dat in een uur doen? Ja, dat zou kunnen. Dat kan ik ook in een uur. En dan zie ik het voor me, dat ik dat in een uur maak. Dan ga ik rustig zitten mediteren. Dan zie ik het voor me. Ik vraag het licht, niet om me te helpen, maar om bij me te zijn. Ik voel het aanwezig. Ik maak die connectie met de ziel. Ik laat niet het licht huppakee door en nu moet het gaan. Maar rustig in- en uitademen. Ik pak mijn werk. En ik heb dus gevisualiseerd wat ik ga doen. In dat uur. En ik weet dat ik verdomd hard moet werken. Excuseer me, maar ik weet dat ik heel hard moet werken. Anders haal ik het niet in dat uur. Ik kan niet in de stress raken. Ik kan geen fouten maken. Ik moet de boel niet door de war gooien.
Gewoon super geconcentreerd.
Ik moet super geconcentreerd zijn. Ik kan alleen super geconcentreerd zijn als ik van tevoren de stappen doorgenomen heb. Als ik weet hoe ik daar moet komen. Net zoals, en dan lukt het ook, net zoals je 's morgens opstaat, en oké, ik vergeet het ook wel eens, het is ook geen doodzonde om dat niet iedere ochtend bij je te houden. Maar 's morgens de gedachte te hebben hoe jij die dag wilt doorkomen. Wat je wilt doen. Nou, daar kunnen we de volgende keer verder over gaan. En het is nu nog 3 minuten en dan gaan we afsluiten. Wat zeg ik nog? 1 minuut. Dan gaan we afsluiten. En dan gaan we volgende maand gaan we weer verder. Bedankt voor het luisteren.
Iedereen bedankt. En voor het meedenken en meevoelen.
En tot ziens. Dag.